Dat kan ook zijn dat als je heel dicht bij zo'n heipaal, dat het dier gehoorschade oploopt.
Ja?
Tijdelijk of permanent slechter te kunnen horen.
Dat ze naar een dancefeest zijn geweest.
Ja, bijvoorbeeld.
Vissen en dieren die in de Noordzee leven kunnen doof worden van het lawaai dat wij mensen maken in de zee. Scheepsmotoren en schroeven, maar ook het heien van de fundering van windmolens maakt veel geluid onder water dat tientallen kilometers draagt. Het kan zeedieren desoriënteren. Rijkswaterstaat onderzoekt het geluid onder water, wat de gevolgen ervan zijn en wat we er tegen kunnen doen. Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jellema. In deze aflevering onderwatergeluid. Of misschien onderwaterlawaai. Want de mens veroorzaakt onder de golven redelijk wat herrie. Niels Kinneging is expert onderwatergeluid bij Rijkswaterstaat. En ik heb met hem afgesproken op het Noordzeestrand bij Scheveningen.
Links van ons zien we de havendammen. En recht vooruit hebben we eigenlijk zicht op de belangrijkste ontwikkeling op de Noordzee op het moment, op het windmolenpark. En het is wat heijig, we kunnen niet heel goed zien, maar we kunnen nog net de eerste turbines zien.
Ja, dat zijn de windmolens op zee, hè?
Ja.
Welk park kijken we hier vanaf Scheveningen op uit?
Dit is het park Hollandse Kust Zuid. Dat is een van de nieuwere parken. Die is 2 jaar geleden is die afgerond en is nu in gebruik. Ja.
Ik probeer me voor te stellen hoe dat eruit ziet. Want je kan niet zo goed inschatten hoe groot. Ze zien er heel groot uit.
Ze zijn gigantisch. Die turbines zitten op een paar honderd meter hoogte.
Een paar honderd.
Behoorlijk wat hoger dan de Domtoren, om te zeggen.
We kijken ook uit. Het is maandagochtend. Het is hartstikke druk op het strand. Ja. Ik wist dat niet, maar er is nu kennelijk op een of andere manier zijn de golven perfect voor de mensen die in de branding willen surfen. Dus het is hier hartstikke druk. Dus we hebben wat geluid om ons heen.
Ja.
Bovenwatergeluid.
Bovenwatergeluid.
Ja. Ja. Geluid van het water zelf. We hoorden de branding hier natuurlijk. We hoorden wat mensen praten. Er was net ook een jetski, maar die is nu weer verdwenen. Jouw werk gaat over het geluid onder water.
Ja, dat klopt. Dus dit is de zee die iedereen wel kent in Nederland.
Ja.
Dus de branding en de geluiden daarvan. En het is je kan hem mooi recreëren. Dus iedereen houdt daar wat van.
Ja.
En eigenlijk wil ik gewoon ook wel graag dat de mensen eens een keer onder water kijken. Onder water luisteren. En als je dus eigenlijk onder water gaat, dan opent zich een compleet andere wereld. Ook veel natuur.
Ja.
Planten, allerlei dieren. Dus vissen en zeezoogdieren die in de Noordzee leven. Dus eigenlijk zeggen we vaak wel van de Noordzee is toch wel een van de grootste natuurgebieden van Nederland.
Ja.
En daar moeten we dus ook aandacht voor hebben.
Ja.
Dat water is enorm troebel.
Ja.
Dat kan komen door plankton, maar hier is het vooral aan de kust is het vooral zand en dat slip en dat soort dingen dat opwervelt. Maar dat betekent dat het gewoon, dat je niet onder water, dat het zicht heel beperkt is.
Ja.
En als een meter is al ver.
Ja.
En dus is geluid eigenlijk het belangrijkste zintuig van veel vissen en zeezoogdieren. En zijn ze daar ook heel erg afhankelijk van. Ze gebruiken het en is het echt van levensbelang voor die, dieren.
Okay. Ja. Dus daarom is het interessant om meer te weten over die wereld.
Ja.
Maar wat wel lastig is, is dat als ik in zee zwem en ik heb de geest en ik stop mijn hoofd onder water, dan hoor ik wat gebubbel en ik hoor misschien wat gedempt geluid van boven. Maar zo werkt het voor vissen. Mensenoren zijn natuurlijk heel anders dan vissenoren. Hoe werkt dat?
Het mensenoor is echt gericht op geluid in lucht.
Ja.
En lucht is vergeleken met water heel ijl.
Wat bedoel je precies met ijl?
Ijl is in de zin van, water is ongeveer 1000 kilo per kubieke meter.
Ja.
Terwijl lucht is, volgens mij is dat 1 kilo per kubieke meter. Dus dat is een enorm verschil. En dat heeft enorm veel effect op hoe geluid zich voortplant. Geluid is dus een trilling van de deeltjes, van waterdeeltjes of van luchtdeeltjes. En het geluid in lucht en geluid in water is eigenlijk onvergelijkbaar.
Over de dichtheid van het medium. Zoals wanneer in mijn appartementencomplex de buurman 4 appartementen verder een boormachine in het beton zet, dan hoor ik dat door het beton heen, door de dichtheid van het beton.
Ja,
terwijl ik hem akoestisch gezien helemaal niet zou horen.
Dus via de lucht hoor je het niet, maar die trilling in dat beton, Ja, dat kan soms wel, ja. Wel 10 appartementen verder te horen, ja. Zijn. Ja. Het geluid in water draagt ook heel ver. Het, ja. wordt veel minder sterk gedempt dan geluid in lucht. En dat betekent dus dat bijvoorbeeld een schip dat geluid maakt, dat makkelijk op 10 kilometer afstand, dat nog wel hoorbaar is.
10 kilometer?
10 kilometer, ja.
Dat is echt heel ver.
Ja, dat is heel ver. En dat is in lucht is het geluid overdag over 10 kilometer heel uitzonderlijk. Dan moet je echt hele harde geluiden hebben.
Ja.
Maar in water is het niet zo vreemd.
Nee.
En als er zonder enige maatregel bijvoorbeeld een turbine geheid wordt voor een windmolenpark. Zonder maatregelen, want tegenwoordig worden maatregelen genomen. Dan is dat hoorbaar tot op 50 kilometer.
50 kilometer?
Ja.
Wauw.
Niels had mij voor ons gesprek al een paar geluidsbestanden toegestuurd. Zoals dit sonargeluid, op zee, onder water. Een geluid dat ik ken uit actiefilms met onderzeeboten. Niels legde uit hoe die aan deze opname komt.
Als ik mijn microfoon nu hier onder water zou steken, weet ik veel, met een plastic zak eroverheen of zo, dan pikt hij het eigenlijk niet zo goed op, denk ik.
Nee, want daar geldt hetzelfde voor. Dus die microfoon is weer voor luchtgeluid, ja, gemaakt. Precies. Maar we hebben gelukkig wel microfoons die onder water goed werken. Dat noemen we dan weer hydrofoons.
Ja.
En die gebruiken we ook om dat geluid te meten. En we hebben heel veel metingen gedaan rondom windmolenparken. Maar ook wel metingen aan scheepvaartroutes. En hoeveel geluid er nou ongeveer is.
Ja.
Ja.
En ja, hang je die dan aan de zijkant van een schip, zo'n microfoon? Of hoe doe je dat?
Nee, wij hebben, het liefst gebruiken we gewoon meetstations die we gewoon op de bodem neerleggen. En we zorgen ervoor dat met een drijver dat de hydrofoon dan ongeveer 2 meter boven de bodem hangt. En dan halen we na 3 maanden of iets dergelijks, halen we dat hele meetsysteem weer terug. En, ja. En lezen het uit en doen de analyses.
Is dat zo'n record als ik nu hier om mijn schouder heb hangen, die dan op de bodem van de zee ligt? Of wat is dat?
Nou, die is ietsje geavanceerder, denk ik. maar in principe wel. Ja, er zit een hydrofoon en dat wordt opgeslagen. Hè? Dat wordt gedigitaliseerd. En de digitale signalen, die ook gewoon afspeelbaar zijn, daar kun je gewoon ook WAF-filetjes van maken. Die worden opgeslagen op een, in feite op een SD-kaart.
Ja. Oh,
en,
ja.
En dat wordt weer opgehaald. Dus, nou, en dat systeem heeft dan ook nog weer een accu erbij en dat soort dingen om te voeden.
Ja. Ja.
Maar dat kan dan zo'n 3 maanden op de bodem liggen.
Ja.
En dan halen we het weer op. Waarom we het zo doen en niet langs de kant van een schip, is dat het schip zelf ook die trillingen, ja. maakt. En dan, ja. is het dus, als ik tegen jouw microfoon tik, dan vind je dat niet leuk.
Nee,
dus nee, ho. Dat geeft een stoorgeluid.
Ja, precies.
De hydrofoonsystemen hebben bijvoorbeeld dit geluid opgepikt van een seismische machine die wordt gebruikt om aardlagen van de zeebodem te onderzoeken. Bijvoorbeeld om olie en gas te vinden. Dit fragment is een versnelde weergave van dat geluid dat vele duizenden kilometers verderop is gemaakt.
In het zuidelijke deel van de Noordzee wordt het geluid echt gedomineerd door scheepvaart. Dus dan hoor je echt een heel industriële bromtoon. Als je op stillere wateren bent, we hebben ook metingen gedaan in de Waddenzee en dergelijke, dan kan het daar echt stil zijn en dan kan het zijn dat je ook gewoon diergeluiden opneemt en diergeluiden hoort. In die zin. Wat ook onder water, hè, deze golven die je nu, de branding, maar ook op zee is natuurlijk ook golven en dat maakt ook geluid. Dus
ja.
Er is wel een soort natuurlijk achtergrondniveau,
ja.
van natuurlijke geluiden. Maar ja, in de hele drukke Noordzee, op grote delen wordt dat helemaal overstemd door ons eigen geluid.
Je hebt bijvoorbeeld het geluid opgenomen van, ja, dat is dan in het Engels opgeschreven, maar de harbor porpoise, dat is een bruinvis.
Dat is een bruinvis, ja. De bruinvis is de meest voorkomende walvisachtige in de Noordzee. Dus ook de kleinste walvissoort.
Ja. Ja, we horen het wel eens in het nieuws als er een paar zijn aangespoeld op strand.
Nou, dat gebeurt nog wel eens, ja.
Ja.
En die gebruiken geluid om eigenlijk met hun eigen soort sonarsysteem om hun prooi te vinden.
Ja.
Dus die zenden een geluidje uit en de reflectie daarvan die vertelt ze waar vissen zitten die ze dan waar ze achteraan kunnen gaan.
Ja.
Dat dat geluid van die bruinvis, dat is bewerkt. Omdat dat zit in een frequentiegebied waar wij als mens niet gevoelig voor zijn.
Net als bij vleermuizen.
Net als bij vleermuizen. Dus is dit geluid eigenlijk naar een lage frequentie omgevormd.
Ja.
Maar het geeft wel een beeld van hoe een dier geluid gebruikt.
Ja, soort pulsjes horen we. Hè?
Ja, en naarmate het dier dichter bij zijn prooi komt, gaan die pulsjes veel sneller en kan hij beter lokaliseren waar de prooi zit en het op die manier vangen. Ja.
Wat dat betreft ook vergelijkbaar met de vleermuis.
Ook dat, in feite is dat helemaal vergelijkbaar met de vleermuis. En het is apart dat deze twee dieren dus datzelfde mechanisme ontwikkeld hebben, onafhankelijk van elkaar.
In een verschillend medium.
In een verschillend medium ook nog.
Ja.
En dit is het geluid van een blauwe vinvis, het grootste dier dat op aarde leeft. Terug naar het geluid dat de mens produceert op zee. Bijvoorbeeld bij de aanleg van windmolenparken, zoals de molens die we vanaf het strand van Scheveningen zien staan.
Dat klopt. Dus zeker bij de aanleg van windmolenparken wordt veel lawaai geproduceerd. De funderingstechniek is altijd nog steeds gewoon heien. Dus er wordt met enorme hamers worden die turbinepalen worden in de bodem geheid. En dat maakt enorm geluid. Dus
dat heb je ook opgenomen, hè? Nog een keer weer Engels. Pile driving diesel impact hammer. Dat is gewoon een heimachine.
Er wordt nu gewerkt aan andere technieken dan impact hammer. Dat is gewoon inderdaad zo'n heiblok.
Ja.
En er wordt nu gewerkt aan technieken die wat meer met trillingen doen. Zodat er dus eigenlijk minder geluid geproduceerd wordt.
Ja.
En dat wordt ook voorgeschreven dat er het geluid moet worden afgeschermd. Dus als er geheid wordt, dan wordt er een hoop luchtbellen rondom die heipaal gegenereerd met compressie. En dan die luchtbellen die dempen dat geluid behoorlijk effectief. Oh. Ja.
Dus wat je creëert dan is, je stopt lucht in het water, waardoor die lucht een soort van geluidsdemping voor.
Ja.
De geluidsgolven kunnen zich niet voortzetten door die luchtbubbels.
Nauwelijks, nee. Dus
wat slim, joh.
En dan krijg je dus echt een behoorlijk goede demping.
Ja, want dat maakt echt uit.
Ja, dat maakt echt wel 15 decibel uit, ja.
15 decibel, dat is behoorlijk,
dat is echt veel,
ja. Als je heel goede oordoppen hebt, dan dempen ze 15 decibel. Dus dat kan wel wat zeggen, ja. En zijn deze windmolens waar we hierop uitkijken, Scheveningen, zijn die al met die techniek?
Ja, zeker. Dus er zijn een paar kleine parken waar het nog niet is toegepast. Maar eigenlijk de laatste 5-6 jaar wordt het gewoon echt overal toegepast.
Ja. Oh, dus daar zijn we al een stap verder mee.
Ja.
Maar dan de schepen.
Schepen is een ander, is veel moeilijker. Een paar mechanismes in een schip die veel geluid maken. Dat is natuurlijk de machine.
Ja, de motor en de schroef.
De motor en de schroef. Dus dat zie ik als twee aparte bronnen van geluid.
Ja.
Die schroef die gaat door het water. Die maakt daarbij kleine belletjes. En die belletjes die imploderen echt. En dat maakt dan weer geluid.
Plofjes.
En dat noemen we cavitatie. Ja. En bij de meeste schepen is dat de belangrijkste bron van geluid. Dus het maakt meer geluid dan de machine.
Want de machine, de motor, die geeft trillingen ook door aan de romp van het schip.
Die geeft het door aan de romp en dat straalt het er weer af in het water.
Ja.
Dan moet dat al gedempt worden vanwege de arbo-regels aan boord.
Ja, anders dus, wordt je aan boord zelf weer helemaal gek als je daar als mens in die trillingen zit.
Dus, maar het schroefgeluid, daar wordt nu ook wel aan gewerkt om te kijken, kunnen er stillere schroeven gemaakt worden? Hè, een ander ontwerp.
Je hebt dat geluid ook opgenomen van een groot commercieel containerschip, neem ik aan.
Ja.
Dat is misschien tanker, maar toen ik het aanzette, toen schrok ik me dood. Ik dacht, wat gebeurt hier allemaal?
Ja.
Het is echt hard.
Het is echt heel hard, ja. Ja.
Wat gebeurt er met het leven onder zo'n schip op zo'n moment?
Nou, die hoort ook aankomen, dus die vluchten weg. Hè? Dus dat is één effect.
Ja.
Maar omdat het ook overal aanwezig is en omdat het zo ver draagt, is er dus altijd wel een soort verhoogd niveau van achtergrondgeluid. Waardoor gewoon communicatie moeilijker is.
Hè, als jij... een soort ruisje van al die schepen die er sowieso...
Het kan wel een behoorlijke ruis zijn. Maar ja. het is gewoon, ja... Uiteindelijk als wij hier vlakbij de branding staan... dan zullen we onderling kunnen we wat minder goed communiceren. Ja, dan zullen we wat harder moeten praten of wat dichter naar elkaar toe moeten gaan. Ja. En dat geldt voor dieren eigenlijk onder water precies zo. Ja. Hè, dus dan, die zullen dan dichter... En als communicatie moeilijker wordt... Ja, dan is het vinden van partners moeilijker. En is daardoor zal een zeker effect, misschien heel klein... maar uiteindelijk op de bulk veel... effect op de voortplanting zijn en op de hele populatie.
Is dat te onderzoeken? Want er zijn natuurlijk zo verschrikkelijk veel factoren die daarvan op invloed zijn.
Nou, we hebben wel al behoorlijk wat onderzoek gedaan naar, laat ik zeggen, gehoorschade. He, dus dat kan ook zijn dat als je heel dicht bij zo'n heipaal, dat het dier gehoorschade oploopt.
Ja?
He, door dat tijdelijk minder, tijdelijk of permanent slechter te kunnen horen. Daar is wel al behoorlijk...
Als ze naar een dancefeest zijn geweest.
Ja, bijvoorbeeld. En we zijn nu bezig wel om te kijken van hoe kunnen we nu dat communicatie-effect onderzoeken. En daar zijn nu ook allerlei projecten voor die we dan daarmee ook vanuit Nederland, maar ook in heel Europa opzetten om dat beter te kunnen onderzoeken.
Seismisch onderzoek, de aanleg van windparken en de overal aanwezige schepen met hun schroeven. De mens veroorzaakt behoorlijk wat geluid onder water. Het lawaai van haaien onder water kun je dus behoorlijk dempen met een bellenscherm. Maar hoe moet dat met al die schepen?
Ik kan me voorstellen dat scheepsschroeven vooral gebouwd zijn op efficiëntie van voortstuwing.
Nou, dat voor de meeste schepen is dat de belangrijkste drijfveer. Hè? Want brandstofgebruik is gewoon het belangrijkste kostenpost van de zeescheepvaart.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk wel type schepen waar wel aandacht is voor een ontwerp dat geen geluid maakt. Ik denk aan marineschepen en ik denk aan onderzoeksschepen. Die als je echt in een natuurgebied iets wil onderzoeken, dan wil je daar niet met nog weer je eigen geluid bij komen. Dus onderzoeksschepen, marineschepen laten ook zien dat het gewoon mogelijk is om minder geluid te maken.
Maar ja, dat is niet de bulk van de schepen die
hier...
Nee,
maar dus de techniek is er. Maar er zit natuurlijk een prijskaartje aan. Ja. En dat proberen we dus wel met onderzoek te stimuleren. En te kijken van nou, hoe kan dat ook in de commerciële vaart geïntroduceerd worden. En hoe kunnen we bijvoorbeeld de commerciële rederijen stimuleren om juist ook stillere schepen te maken. Dus er zijn gewoon, en dat kan, ja, dat kan gewoon stimulerende maatregelen vanuit de overheid of vanuit havens. Die dan zeggen van nou, als je aan bepaalde criteria voldoet, nou, dan verlagen wij het havengeld bijvoorbeeld. Maar,
dus dan zijn er weer andere financiële impulsen die...
Dat zijn meestal financiële impulsen en die... dat gaat niet alleen voor geluid, maar ook voor andere emissies van zwavel en roet en CO2 en dergelijke. Ja.
Niels en Rijkswaterstaat kunnen dit niet alleen doen.
Scheepvaart is een hele internationale industrie. Gelukkig is er nu internationaal steeds meer aandacht voor dit probleem. En de internationale scheepvaartwereld, die hebben richtlijnen van hoe kan je dat nou beter aanpakken en hoe kan je er meer aandacht voor aan besteden en dat soort dingen.
Dus er wordt over gepraat?
Er wordt zeker over gepraat, hoor. Ja.
Moet jij dan ook optreden bij scheepvaartconferenties over de hele wereld?
Nou, ik af en toe wel, ja, zeker. En we zijn vooral actief op twee gebieden en dat is in Europa bij de Europese Commissie. Ik was toevallig vorige week nog in Brussel voor onderwatergeluid. En bij wat we noemen, bij mijn samenwerkingsverband met allerlei landen in de Noordoost-Atlantische Oceaan. Die samenwerkingsverband heet OSPAR. En daarin proberen we samen met die andere landen tot maatregelen te komen, onderzoek te stimuleren, samen projecten op te zetten en dergelijke.
Ja.
En ik ben ook wel geweest naar de IMO, de International Maritime Organization, die zit in Londen. Om daar inderdaad ook bij een conferentie over onderwatergeluid.
Krijg je gehoor?
Ja, zeker wel. Ja hoor, dat is zo.
De scheepvaartwereld is niet ongevoelig voor.
Is niet ongevoelig en je ziet zeker hele grote rederijen die zien ook wel van dat, hè, dus dat ze hun ja, voor hun is het ook een imago kwestie. Plus natuurlijk als ze iets kunnen doen dat en minder geluid maakt en minder brandstof kost, ja, dan is dat ook een grote winst voor hun. Dus, ja. Ja.
In de afgelopen jaren zijn de data verzameld, waardoor Niels en Rijkswaterstaat beslagen ten ijs komen bij de gesprekken. Er zijn uitgebreide kaarten van het lawaai onder water.
Het is alweer 3 jaar geleden dat je een project afrondde hieromtrent.
Ja.
Ze hebben prachtige afkortingen, maar ik kan ze niet onthouden.
Oké, nou ja, dat project heette Jomopans.
Ja.
En dat staat dan voor Joint Monitoring of Ambient Noise in de Noordzee.
Ja, fantastisch.
En dat betekent eigenlijk dat we samen met alle landen rondom de Noordzee, dat we eigenlijk een monitoringssysteem hebben opgezet.
Dus Nederland, Frankrijk.
Het meten, eigenlijk het maken van kaarten van hoeveel geluid is er nou, waar is het precies en dat soort dingen.
Ja. En dat zijn dan Nederland, België, Frankrijk, Engeland.
Engeland deed gelukkig toen ook nog mee en Denemarken, Zweden en Noorwegen.
Ja,
dus eigenlijk alle landen rondom de Noordzee hebben daar meegedaan.
Ja.
Daar hebben we uiteindelijk 4,5 jaar hebben we dat daaraan gewerkt. En eigenlijk ook wel tot groot succes. Dus we hebben nu gewoon alle kaartjes. We weten waar het geluid, waar veel geluid zit. We weten hoeveel geluid het is door scheepvaart. En allerlei andere details van het geluid. Hè, met welke frequenties en dat soort dingen.
Ja.
En hoe lang het er dan is. En of er verschillen tussen de seizoenen zijn en dergelijke. Uiteindelijk heeft dat weer bijgedragen om de regels te verscherpen. Hoe gaan we om met geluid? Hoe beoordelen we geluid en dergelijke?
Dat je data hebt waarmee je kan onderbouwen van mensen, we moeten hier echt iets aan doen.
Ja, zeker.
Nu is Niels een half jaar bezig met een vervolgproject waarin wordt gekeken wat je eraan kan doen. Zoals die stillere scheepsschroeven, het langzamer varen en hoe dat komt met die windmolenparken die nog moeten worden aangelegd. Daar is hij nog wel een paar jaar mee bezig.
Nou, ik denk dat het een iets van een lange adem is, maar het is gewoon te doen om minder geluid te maken. Dus het is gewoon, die mogelijkheden zijn er. En ik denk dat we inderdaad, dat we echt wel dat geluidniveau naar beneden kunnen krijgen.
Ja. Ga je dat ook opnieuw meten? Want hey, je hebt een soort van nulmeting gedaan, maar in ieder geval 4 jaar geleden.
Ja, nee, vanuit de Europese regelgeving moeten we gewoon inderdaad iedere 6 jaar sowieso daarover rapporteren van wat is de status. En dan moeten we ook gewoon daar metingen aan onder kunnen leggen van hoe het ermee is. Ik denk dat de scheepvaart gaat heel langzaam. Een schip gaat makkelijk 20, 30 jaar mee.
Ja.
Dus ja, en om een schip om te bouwen, dat zal niet zo snel gebeuren. Maar laat ik zeggen, ja, ik maak niet meer mee, maar over 50 jaar hoop ik wel dat het een stuk stiller is.
Ja.
Het aparte van geluid is, als het geluid uit is, is het ook weg. He, dus een chemische vervuiling, kan je, als je de fabriek stilzet, maar die vervuiling blijft nog steeds hangen.
Ja.
Dus geluid is in die zin wel, kan je op zich wat aan doen door het uit te zetten. Maar ja.
Je hoorde Niels Kinneging, expert onder watergeluid bij Rijkswaterstaat. Je kan meer informatie over geluid onder water in de Noordzee vinden op de website van Rijkswaterstaat. Zoek dan op Demask. Dit was een aflevering van de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Als je het een leuke aflevering vindt, laat dan een review en een sterrenbeoordeling achter in je podcast-app. En we vinden het ook fijn als je deze aflevering deelt op je sociale media, zodat andere mensen er ook over horen. Bedankt voor het luisteren.